Allereerst nog enkele mededelingen in de gemeente. Eerste mededeling is dat aanstaande woensdag, zo de Heere wil, de jaarlijkse biddag zal worden gehouden. De diensten zullen beginnen om 3 en 7 uur. Dinsdag aanstaande om 7:30 zal de manslidmatenvergadering gehouden worden. Op deze vergadering zal ook stemming plaatsvinden voor ambtsdragers. Aftredend zijn dit jaar de broeders L. Driessen en J.P. Wiegel. Beiden zijn herkiesbaar en de kerkenraad stelt u de volgende kandidaten alfabetisch voor. Voor ouderling, broeder L. Driessen en D. Vroeg in de Wei. En voor diaken, de broeders M. But en J.P. Wiegel. En tenslotte delen we u mede dat aanstaande zondag in de morgendienst de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Dit alles zo de Heere wil. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 118, het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is, tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 11. We willen nu eerst luisteren naar de wet des Heren. In aansluiting zingen we uit Psalm 40 het 4e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daarna lezen we uit de profetieën van Jesaja en daarvan het 52ste hoofdstuk. We noemen nu Jesaja 52, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 52. Waak op, waak op. Trek uw sterkte aan, o Sion. Trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad. Want in u zal voortaan geen onbesnedene, noch onreine meer komen. Schud u uit het stof. Maak u op. Zit neder, o Jeruzalem. Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter van Sion. Want zo zegt de Heere, gij lieden zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden. Want zo zegt de Heere, Heere, in vorige tijden trok mijn volk af in Egypte om als vreemdeling al daar te verkeren. En Assur heeft hetzelfde om niet onderdrukt. En nu, wat heb ik hier te doen, spreekt de Heere, terwijl mijn volk om niet weggenomen is en degene die over hetzelfde heersen het doen huilen, spreekt de Heere, en mijn naam geduriglijk de ganse dag gelasterd wordt. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen, dat ik het zelf ben die spreekt, ziet, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen, desgene die het goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen, desgene die tot Sion zegt, uw God is koning. Er is een stem uw wachters, zij verheffen de stem, zij juichen tezamen, want zij zullen oog aan oog zien, als de Heere Sion wederbrengen zal. Maakt geschal, juicht tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen, en al de einden der aarde zullen zien het heil onze Gods. Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij die de vaten des Heeren draagt. Want gij lieden zult niet met haast uitgaan, nog met der vlucht heen gaan, want de Heere zal voor uw lieder aangezicht heen trekken, en de God van Israël zal uw achtertocht wezen. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden, gelijk als velen zich over u ontzet hebben. Alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want aan de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Op deze eerste Lijdenszondag willen we het Lijdensevangelie opslaan uit het Oude Testament. En we hopen vanmorgen en enkele van de komende weken stil te staan bij het Lijdensevangelie uit Jesaja 53. Maar dat begint eigenlijk aan het slot van dit hoofdstuk. En vandaar dat vanmorgen de tekstwoorden te vinden zijn in Jesaja 52, de versen 13, 14 en 15. Jesaja 52, de versen 13 tot en met 15. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want dewelke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen voor u. En zou u het ons op het hart willen binden, dat we beseffen wat een voorrecht het is dat wij tot u mogen naderen. Want dat betekent dat u ons nog gelaten hebt in het heden van de genade. In de wel aangename tijd, de dag van de zaligheid. U hebt ons leven beschermd en bewaard. U hebt ons onderhouden, ook iedere dag opnieuw. En nu mogen we hier zijn als toonbeelden van uw geduld, terwijl anderen ziek zijn of soms zo heel plotseling door de dood zijn weggenomen. U geeft ons genadetijd. U geeft ons ook de gelegenheid om samen te komen in uw huis, om uw woord te horen, om de oude psalmen te zingen, om onze harten uit te storten voor u. Ja, u geeft ons het voorrecht dat we tot u mogen naderen en dat u het ook deze morgen tot ons zegt: zoek mijn aangezicht. Heere, laat het dan in ons hart mogen leven: ik zoek uw aangezicht, o Heere. En zo naderen we tot u om al onze noden en onze vragen aan u voor te leggen. En u weet volmaakt hoeveel dat er zijn. Er kunnen noden en omstandigheden zijn die ons niet bekend zijn, althans die we van elkaar niet weten. Er kunnen dingen zijn die heel bekend zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die moeite geven van verdriet, rouw, van ziekte, van ellende, van eenzaamheid. Maar er kan ook zoveel zijn wat ons geestelijk bezighoudt. Heren, wanneer dat zo is, wil u deze morgen heel in het bijzonder vanuit het Lijdensevangelie ons onderrichten. En laten zien dat te midden van alle vragen, alle strijd die er zijn kan in het leven van mensenkinderen die beseffen dat zij eenmaal u zullen moeten ontmoeten, wil u laten zien dat er één gekomen is, wiens komst ons ook in deze woorden wordt aangekondigd, die verhoogd werd. Verhoogd werd na een diepe en lange lijdensweg. En van wie het geprofeteerd wordt dat hij zo veracht was dat zijn gelaat niets menselijks meer had. Dat hij het is die tot in de diepste diepten van de hel is vernederd. En die zo Sions betalende borg geworden is. Die de schuld heeft gedragen en de straf tot het einde. En die nu daarom de heidenen zal besprengen. Besprengen met zijn reine leer, zodat die leer verkondigd zal worden. Maar ook zal besprengen met zijn dierbaar bloed, waar het woord wordt toegepast en waar harten verbroken worden. En verbroken harten ook genezen worden door de kracht van Jezus bloed. Heere, wil dan vanmorgen ons iets van die kracht doen ervaren. Aan onze kant ligt het verzondigd. Maar wil u komen met de winden van uw Heilige Geest. En doorwaai deze hof. En wil u geven dat ontdekkend, maar ook vertroostend, ontgrondend, maar ook Christus verheerlijkend, de winden van uw geest mogen komen en in ons midden mogen zijn. Heere, wil u vanuit dat evangelie niet alleen denken aan hen die met geestelijke vragen lopen, maar ook uw kinderen bijzonder nabij zijn. Want het Lijdensevangelie zal toch heel in het bijzonder voor uw kinderen betekenis hebben. En zelfs wanneer zij moeten zeggen dat hun hart daar maar zo weinig van verstaat. Wij zien het, maar doorgronden er zo heel weinig van. Heere, wil u dan geven dat de prediking van het Lijdensevangelie ook in deze weken gebruikt mag worden. Dat uw volk meer zicht mag krijgen op het lijden van Christus. Op hem wiens aangezicht niet was als het aangezicht van een mens. Zo verdorven was zijn gelaat. Op hem wiens bloed reinigt van alle zonde. Heere, besprenkel uw kinderen met het bloed van Christus. Opdat zij de kracht van dat bloed meer en meer mogen ervaren. En breek dan alles maar af wat in de weg staat en wat hindert. En maak plaats voor uw eigen werk. En ook als de weg van uw kinderen dan een kruisweg is. Een weg van de vernedering. Een weg waarin zij steeds minder worden in eigen oog. Wil u dan Christus verheerlijken. Christus verhogen in hun leven. Opdat hij alles wordt. En ze in zijn bloed alle gerechtigheid en heil mogen vinden. Heere, wil ook denken aan ons wanneer wij ons om deze dingen niet bekommeren. Misschien er zo een gedachte bij hebben, zo af en toe. Maar ten diepste ligt ons hart er zo ver vandaan, staat het onverschillig tegenover deze dingen. Als dat zo is, o God, wil u ons te sterk worden. En wil u ons de nood van ons hart opbinden, opdat wij er niet onderuit kunnen kruipen. Maar opdat wij heilig onrustig worden en gaan zoeken naar het middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Heere, wil ook vermanende, indringende waarschuwingen aan hen die u niet kennen doen horen. En bind het op hun ziel om dat heil te zoeken nu het nog mogelijk is. En nu we nog leven in het heden van de genade. We dragen vanmorgen ook allen aan u op die in bijzondere moeilijke omstandigheden verkeren. We denken aan de familie Hobbel die deze week opgeschrikt werd. Doordat een broer uit het leven werd weggenomen. Zo heel plotseling, Heere. Wil u geven dat in de hele familiekring uw vertroostingen en uw kracht ervaren mag worden. Deze dagen en ook morgen de dag van het begraven. En wil u deze roepstem zegenen. O God, laat het voor de familie, maar ook voor ons, duidelijk mogen zijn. Dat u die nooit rekenschap geeft van uw daden. Soms mensen zo plotseling wegrukt uit het leven. En geeft dat wij dan haast mogen maken om bereid te zijn. Voordat die uren komt. Wil u, Heere, gedenken aan allen die in rouw verkeren. U kent ze, u weet de moeite, het verdriet. U weet hoe oude wonden soms opnieuw opengaan. Wil u krachten geven en hulp bereiden. Denk aan alle zieken. Er zijn ook deze weken velen onder ons die met lichamelijke klachten tobben. We bidden om uw zegen en vragen of u aan allen nabij wilt zijn. Denk bijzonder aan onze bejaarden die, van wie er sommigen ernstig ziek zijn of tobben met hun gezondheid. We dragen zuster Jongejan aan u op en bidden of u haar verder wilt sterken en bovenal nabij wilt zijn in uw genade. We smeken ook om uw zegen voor broeder en zuster Sprong. Heere, wees u hen nabij in uw goddelijke gunst en ontferming. We willen ook zuster Braber aan u opdragen die deze week een operatie zal moeten ondergaan. We vragen u, Heere, of u haar door die operatie wilt heen helpen, haar bij wilt staan en laat ook deze weg van beproeving voor haar, haar man, tot zegen mogen zijn en laat hun de weg in afhankelijkheid van u, de Heere, mogen gaan. Wees u met allen, Heere, die op wat voor wijze dan ook een moeilijke weg te gaan hebben, onderzoeken moeten ondergaan of behandelingen waar ze zich aan moeten onderwerpen. Heere, wil u in alle opzichten uw hulp en uw bijstand aan hen niet onttrekken, maar laat uw zorg hen mogen bewaren als van omhoog en wees u nabij. We smeken, wil u zijn met ons allen. Denk aan heel de gemeente. Wees u met de ouderen en ook met de jongeren. Denk bijzonder aan de jonge mensen die op deze dag in Nieuwpoort zijn, daar sinds gisteren verblijven. Wil u hen beschermen en bewaren en ook daar met de jeugd uit die gemeente een gezegende zondag geven. We vragen van u, Heere, zegen ons allen. Open uw woord. Laat het zo mogen zijn dat nu we dit diepe en zo troostvolle lijdensevangelie overdenken, dat wij in de prediking ervaren mogen dat u licht geeft over deze dingen, dat u opening geeft in de schriften, opdat wij alleen maar te vertolken hebben wat u wil dat wij vertolken zullen. En wil u geven dat het woord mag komen in alle ernst, in alle liefde, in alle scherpte, maar ook in alle troostrijke kracht. En wil u schenken dat Christus Jezus, de ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, in deze morgen verheerlijkt mag worden. En wil u ons in het luisteren alles geven wat nodig is. We vragen het om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 89, het 16e en het 18e vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 72 het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Psalm 72, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, op deze eerste Lijdenszondag willen wij nadenken over de knecht des Heren. Want die wordt ons voorgesteld in dit hoofdstuk. Ziet mijn knecht. Wij denken bij de knecht des Heren meestal aan Jesaja 53. En daar wordt ook veel over die knecht gezegd. Maar eigenlijk begint dat 53ste hoofdstuk toch hier. Luther heeft dan ook in zijn Bijbelvertaling bij vers 13 het getal 53 gezet. Daar liet hij hoofdstuk 53 dus beginnen. En wie is deze knecht over wie het in dit 53ste hoofdstuk van Jesaja gaat? Is hij soms een van Gods knechten zoals Mozes, die de knecht des Heren genoemd werd? Wijst deze uitdrukking soms op Israël, het volk? Want de Heere zelf noemt Israël soms ook mijn knecht Israël. Nee, gemeente, hier gaat het niet om Mozes of om een andere knecht des Heren die we misschien in gedachten hebben. Het gaat ook niet om het volk van Israël. Hier gaat het om een mens die komen zal. De beloofde Messias, de Heere Jezus Christus. Hij wordt met deze knecht des Heren aangeduid. We weten dat met grote zekerheid, omdat in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld de evangelist Filippus, toen hij die moorman uit de Kandacee ontmoette, in zijn uitleg van de Bijbel het hoofdstuk Jesaja 53 behandelde. En vanuit dit hoofdstuk over de knecht des Heren wees op Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom gaat het in dit hoofdstuk ten diepste om de lijdensgang, de kruisweg en ook om de verhoging van de Heere Jezus Christus. En vanmorgen willen we er een begin mee maken om daarover na te denken. Het thema van de prediking voor vanmorgen is het werk van de knecht des Heren. In de eerste plaats zal dat voorspoedig zijn. In de tweede plaats zal dat vernedering brengen. En in de derde plaats zal dat vrucht dragen. Het werk van de knecht des Heren zal ten eerste voorspoedig zijn. U leest dat in vers 13. In de tweede plaats zal het vernedering brengen, vers 14. En in de derde plaats zal het vrucht dragen, vers 15. U weet misschien dat Jesaja wel genoemd wordt de evangelist van het Oude Testament. In zijn oud-testamentische profetieën heeft hij namelijk zoveel gesproken over de komst van de Heere Jezus Christus. En een van de meest bekende profetische gedeelten die over Christus spreekt zijn de zogenaamde liederen van de knecht des Heren. Want in Jesaja's profetieën gaat het niet maar om één profetie over de knecht des Heren. Nee, er zijn er vier. En meestal worden die zeker tegenwoordig aangeduid als profetische liederen, omdat ze de vorm hebben van een lied. En die vier liederen over de knecht des Heren, die hangen nauw met elkaar samen. Het eerste lied over de knecht vinden we in Jesaja 42. Daar wordt de knecht voor het eerst voorgesteld als iemand die een opdracht in de naam des Heren moet vervullen. En die die opdracht ook zeker zal vervullen. In het tweede lied, hoofdstuk 49, vindt u beschreven dat de knecht bij het vervullen van zijn opdracht vele moeilijkheden ondervindt. Het derde lied van de knecht, hoofdstuk 50, laat de knecht zelf spreken. En daarin zucht hij over het lijden dat hij bij het vervullen van zijn opdracht moet ondergaan. Maar waarom hij te lijden heeft en waarom de weg zo moeilijk is, wordt uit dat gedeelte nog niet duidelijk. En dat laatste, waarom de knecht bij het vervullen van zijn opdracht lijden moet, wel, dat vindt u in dat allerbekendste lied van de knecht, in dit hoofdstuk. De knecht des Heren moet lijden om de schuld van zijn volk te dragen, om de straf van zijn volk tot het einde toe te boeten. En zo ziet u dat er in die liederen van de knecht des Heren een opklimming is. Het wordt steeds duidelijker wat hij gaat doen en wie hij is. En het duidelijkst wordt dat in dat laatste lied dat vanmorgen voor ons ligt. En van dat laatste lied zijn deze beginwoorden eigenlijk het opschrift. Zij vatten samen wat verder in dit profetische lied wordt uitgewerkt. Hier wordt al gezegd bij wijze van opschrift: ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven worden, ja, zeer hoog zijn. Voordat over de diepte van het lijden gesproken wordt, wordt hier dus al aangekondigd dat het werk van de knecht, ook zijn bittere lijden, niet zonder vrucht zal zijn. Hij zal door het lijden heen verhoogd worden. En als we de woorden dan wat nauwkeuriger gaan bezien, dan is dat eerste woord wat daarvoor gebruikt wordt een woord wat heel veel betekenis heeft. Er staat namelijk: ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Het woord betekent meer. En onze statenvertalers konden dat natuurlijk allemaal niet in één woord uitdrukken. Het betekent verstandig zijn. Het betekent ook voorspoedig zijn. En ergens las ik in een uitleg deze omschrijvende vertaling: door verstandig te handelen zal hij voorspoedig zijn. En dat is, denk ik, ook de betekenis van de woorden. De knecht des Heren zal in alles verstandig handelen. Wijsheid ligt op al zijn werken, ook op zijn diepste lijdenswerk. En door wijs te handelen zal hij ook voorspoedig zijn. En dat voorspoedig zijn, dat zal hierin uitkomen dat hij verhoogd en verheven zal worden. Ja, hij zal zeer hoog worden. Want dat was het toch wat na de lijdensweg zou blijken. Christus zou door de diepste diepten gaan. Hij zou tot in de hel toe vernederd worden. Maar uit die diepten zou hij worden verhoogd. We lezen dat in de schriften toch zo heel duidelijk. In de evangeliën, maar ik denk ook aan dat bekende woord van de apostel Paulus uit Filippenzen 2, waarover de vernedering en de verhoging van de Heere Jezus ook in een lied gesproken wordt. En waar Paulus zegt: daarom heeft God hem uitermate zeer verhoogd, opdat in de naam van Jezus Christus alle knie zich zou buigen, wie in de hemel en op de aarde is. En alle tong zou zeggen Jezus Heere te zijn. Christus zal verhoogd worden. Uitermate zeer verhoogd worden. Want zijn lijdensweg zal voorspoedig zijn. En dat is bijzonder belangrijk, gemeente, dat we dat aan het begin van de lijdensoverdenkingen van morgen benadrukken. Het feit dat Christus voorspoedig zou zijn en verhoogd zou worden, is belangrijk voor hemzelf. Want dat heeft hem in zijn lijdensweg voortdurend voor ogen gestaan. En vertroost. U leest dat in Hebreeën 12, dat de Heere Jezus Christus om de vreugde hem voorgesteld, de schande heeft veracht en het lijden heeft verdragen. Met andere woorden, in zijn lijdensgang heeft de Heere Jezus dus het oog gehad op de vreugde van zijn verhoging, op de voorspoed die God hem beloofd had. Het was voor de Heere Jezus Christus in de diepste diepte van zijn lijden een troost dat de Heere hem had toegezegd. Maar als alles volbracht is, zal ik u verhogen. Daar heeft hij zich te midden van de diepste angsten in verheugd. Daar zocht hij in het zwaarste lijden zijn steun en zijn troost. Mijn arbeid zal niet ijdel zijn. Het zal niet te vergeefs zijn. O, laten we dat niet vergeten als we deze weken zo stilstaan bij zijn lijdensgang. Toen in Gethsemane, toen zijn zweet werd als droppels bloed. Toen voor Caiaphas, toen hij beschimd en bespot werd door de godsdienst van die dagen. Toen het zwaarste lijden kwam op Golgotha en de spijkers hem door de handen genageld werden. Toen de hemel zich bedekte en God zweeg. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In dat alles had Christus het vooruitzicht. En zo heeft hij de schande verdragen, omdat hij wist, ik zal verhoogd worden. Maar het is niet alleen van betekenis voor de Heere Jezus. Het is ook van grote betekenis voor zijn kerk, dat het werk van de Heere Jezus voorspoedig zal zijn en dat hij zeker verhoogd zal worden en verheven. Want laten we een ogenblik nadenken over wat er gebeurd is tijdens de lijdensweg van de Heere Jezus met zijn discipelen. Toen zijn ze als het ware heen en weer geschud tot in het diepste binnenste van hun hart. Toen ontviel hun alle hoop, de Emmausgangers zeggen het, op de dag van de opstanding. En wij hoopten dat deze het zou zijn die Israël verlossen zou. Al hun hoop is hun ontvallen. Ze dachten dat de Heere Jezus Christus als een martelaar gestorven was en nu was er geen uitzicht meer. Maar ze hadden het kunnen weten, want het was geprofeteerd en het was hen ook door de Heere Jezus Christus tijdens zijn leven hier op aarde gezegd dat zijn arbeid niet ijdel zou zijn. Dat hij verstandig zou handelen en voorspoedig zou zijn en zeker door God verhoogd zou worden. En wat zal dat in het leven van die Emmausgangers en van die mensen als Johannes en Petrus en Thomas en al die vrouwen een buitengewoon wonder geweest zijn. Toen ze daar op de opstandingsdag en daarna iets van gingen verstaan. Zijn werk is niet ijdel. Het is niet te vergeefs geweest, want hij is opgestaan. Hij is uitermate zeer verhoogd. En we kunnen de lijn nog verder doortrekken, niet alleen van betekenis voor Gods kerk in de dagen van de kruisiging en van de opstanding. Ook van betekenis voor kinderen van God vandaag aan de dag. Want hier staat het dan toch maar, dat Christus werk voorspoedig zal zijn en dat hij zeker verhoogd zal worden. O, wat kan het in tijden van donkerte en aanvechting zo zijn dat de vragen in het hart van iemand die de Heere kent tegen hem op kunnen lopen als de golven. Dat je zegt, is het zo dat de Heere op mij neer wil zien? Is het wel waar geweest? Waar is God op wie je gebouwd hebt? Hoe komt het dat het nu zo donker is en dat je nou zoveel zonde en dwaasheid in je leven ontdekt, kan dat allemaal met genade gepaard gaan. Ach, mijn beste vriend, als je op die dingen let en je ziet op jezelf, dan zeg je, wat een hopeloze toestand. Maar midden in die hopeloze aanvechting in het leven van zijn volk, laat Gods woord het van morgen horen en het werk van de Zoon van God, van de knecht des Heren, dat zal voorspoedig zijn. Het betekent dat hij zeker zijn werk zal voleinden. En dat geldt niet alleen in zijn weg van lijden en sterven, maar ook in zijn toepassing van het heil. Ook in het uitwerken van de zaligheid in de levens van mensen. Hij zal verstandig handelen. En hij zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd en verheven worden. Hij zal de eer ontvangen. Ook daarin dat mensen hem gaan vrezen. En ook daarin dat zijn volk zich in hem mag verblijden. En dat ze toch behouden worden. Het gaat om de eer van Christus. Om zijn hoogheid en om de voorspoed van zijn werk. En daarom mag de kerk het zingen. Omdat dit in de Bijbel staat. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. En waarom? Omdat het werk van Christus voorspoedig zal zijn. Omdat hij verhoogd zal worden en alle eer zal ontvangen. Ja, maar Christus verhoogd worden, hij alle eer ontvangen. Als we dan het vervolg lezen, dan lijkt dat er toch niet op, zegt u. Inderdaad. Maar moet u eens even luisteren. Dat woord verhoogd worden, als dat in de Bijbel gebruikt wordt, dan heeft dat soms een dubbele betekenis. U herinnert zich dat misschien uit het Johannesevangelie. Kijk, dan staat er ook dat de Heere Jezus, toen hij nog hier op aarde was, tegen zijn discipelen gezegd heeft: en als ik van de aarde verhoogd zal zijn, dan zal ik ze alle tot mij trekken. En op een andere plaats in datzelfde evangelie, de Zoon des mensen moet verhoogd worden, gelijk de slang in de woestijn verhoogd is. Kijk, dan betekent dat woord verhogen niet wat we zojuist allemaal gezegd hebben. Niet dat hij verheerlijkt wordt. Maar dan betekent dat woord verhogen dus ook het kruis. Hij wordt verhoogd, dat heeft de Heere Jezus zelf gezegd, aan het kruishout. Hij wordt opgeheven aan de schandpaal straks op Golgotha. En die dubbele betekenis van het woord verhogen in het Nieuwe Testament moet u maar nooit vergeten. Want verhogen betekent gewoonlijk verheerlijken. Maar het betekent soms ook gekruisigd worden. En daarin laten de schriften ons duidelijk zien dat de weg van de verhoging, van de verheerlijking voor de Heere Jezus langs het kruis ging, door lijden tot heerlijkheid. En als we dat ergens duidelijk zien, dan zien we dat toch in deze profetische woorden. Want wanneer er gesproken wordt over het feit dat het werk van de Heere Jezus voorspoedig zal zijn en dat hij verhoogd zal worden, dan volgt daar onmiddellijk op dat dat gebeuren zal door de diepste vernedering heen, door de schande heen. Want wat staat er? Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van de andere mensenkinderen. Er staat eigenlijk in die eerste zin gelijk als velen over u gegruwd hebben. een heel sterk woord, zich ontzet en gegruwd. De mensen konden het niet aanzien. Zo verdorven was zijn gelaat. Dat betekent dat wanneer iemand hem aanzag, dan was er niet alleen maar geen gedaante nog heerlijkheid, zoals we in het vervolg lezen. Nee, dan was het gelaat verdorven. Dan stonden op dat gelaat de tekens van de dood en van het verderf te lezen. Meer dan van iemand anders. Zijn lijden ging dieper dan welk lijden van wie dan ook hier op aarde. En zijn gedaante was verdorven meer dan van de mensenkinderen. O, wat wordt hier in enkele zin, in een enkel woord, een tekening gegeven van het lijden van de Heere Jezus. O, zeker, het gaat hier over het uiterlijk van de knecht des Heren, over zijn gelaat en over zijn gedaante. Maar u begrijpt toch wel dat wanneer dit in deze profetisch dichterlijke woorden aan ons wordt voorgehouden, dat de profeet niet alleen maar het oog heeft op het uiterlijk, een verdorven gelaat waarvan de mensen gruwen en een gedaante waar geen heerlijkheid aan is. Nee, wat op het gelaat zichtbaar wordt en in de gestalte zichtbaar wordt, dat is een teken van het zielenlijden, van het innerlijke lijden. Spreekwoord zegt niet voor niets dat het gelaat, het gezicht, dat is de spiegel van de ziel. Op iemands gezicht kun je soms lezen wat er in zijn binnenste omgaat. En zo is het zeker bij de lijdende borg. Zijn gelaat was verdorven en zijn gedaante was gebroken. Maar dat alles was ook teken van het vreselijk zielenlijden, het onuitsprekelijk lijden, waarin de Zoon van God zich tot in de diepste diepte van de hel heeft vernederd. En zo wordt hij in rode, duistere kleuren door de profeet Jesaja ons voorgeschilderd. Zien wij hem in gedachten? We zien hem gaan, gebonden uit de hof, geschopt, geslagen, in het gezicht gespuwd. We zien hem terwijl de mensen die nog maar een dag of wat tevoren gejuicht hebben: Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren, nu briesend en met het schuim op de lippen spotten en zeggen: weg met deze, hij heeft God gelasterd, kruist hem. We zien het vernederende tafereel dat het hoogste gezag van die tijd op aarde in een soort verlegen wanhoop de handen wast en zegt: ik heb geen schuld. We zien hem aan het kruis hangen genageld tussen twee moordenaars, terwijl straks de hemel zich toesluit en de Christus in het drie uren durende zwijgen, in de drie uren durende duisternis, worstelt onder de verberging van Gods aangezicht, die hem bitterder was dan de dood. Hoe is zijn gezicht geweest? Hoe is zijn gedaante geweest? Verdorven. Meer dan de mensenkinderen daar aan het kruis. Hoe is zijn gestalte geweest gebroken? Gebroken door de zware geeseling die de bloedige striemen over zijn rug gehaald heeft. Door de doornenkroon waardoor het bloed uit zijn slapen werd geperst. Door de doorwonde handen en voeten. En zijn geest is zeer bedrukt geweest. In die andere oud-testamentische lijdensprofetie lezen we het: ik ben een worm en geen man, veracht en gesmaad van mensen. En het ergste in dat alle was voor de tere, reine, zondeloze ziel van de Heere Jezus, dat zijn God nu zweeg. Dat hij de berg niet meer op kon klimmen om te bidden en de gemeenschap met zijn Vader te zoeken. Maar dat de hemel hem had uitgestoten. Zwarte nacht. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Gemeente, voelen we er iets van aan in deze enkele trekken. Hoe het lijden van de Heere Jezus hierin getekend wordt. Hoe diep het geweest is. Ach, wie zal dat kunnen peilen? Gods kinderen kunnen er soms door het geloof iets van gaan verstaan. Maar hier zeker blijft alles zo ten dele. Iemand heeft eens gezegd, hoe diep het lijden van Christus geweest is, blijft ten diepste een geheim tussen de Vader en de Zoon. En misschien is dat wel zo. Daar kunnen onze menselijke gedachten niet in doordringen. Alleen door het geloof leert een kind van God er iets van verstaan. En wat ga je dan zien wanneer je door het geloof blikt op die bebloede gestalte. Op dat gezicht dat verdorven was. Op die gedaante die verbroken was meer dan de mens. Wel, dan krijgen we hier allereerst een gezicht op het vreselijke van de zonde. Want dat de Heere Jezus, de knecht des Heeren, zo in de lijdensweg vernederd moest worden, dat is niet omdat hij zondig was. Of omdat dat voor hem persoonlijk nodig zou zijn. Dat is omdat mensen, Adams kinderen, als u en ik gezondigd hebben. Zo erg rekent God de zonde, dat hij, eer dat hij ze ongestraft liet, gestraft heeft aan zijn lieve Zoon. In Christus verdorven gelaat en gebroken gestalte, in de diepte van zijn zielenlijden, ziet u iets van de ernst van het vonnis van de levende God over de zonde. En wie daar iets van heeft leren zien, dat in Christus lijdende ernst van de zonde zichtbaar wordt, die zal nooit meer makkelijk over de zonde kunnen praten. Die worden de zonde zo bitter. Want de zonde worden nergens zo bitter, toch? Als wanneer ze beweend mogen worden, beleden mogen worden in het gezicht van de man van smarten, die met zijn verdorven gelaat en met zijn gebroken gestalte in het woord van God aan ons wordt gepredikt en voorgesteld. Wat heeft het hem gekost? Mijn zonde. Zijn gelaat verdorven door mijn zonde. Zijn gestalte gebroken door mijn zonde. Zijn handen en zijn voeten doornageld door mijn zonde. Mag u daar iets van verstaan? En zo heeft de Heere Jezus Christus geleden. En de mensen, zo profeteert Jesaja, hebben voor hem het aangezicht verborgen. Ze hebben zich over hem ontzet. Gegruwd. Ze hebben zich van hem afgekeerd. Ach, ook dat ziet u. In plaats dat de mensen in de dagen van het lijden van de Heere Jezus, op die dag, die Goede Vrijdag, daar in Jeruzalem, iets zijn gaan inzien in het licht van de schriften waarom dit nodig was. In plaats dat ze hun zonde aan de voeten van het kruis zijn gaan bewenen, waar alle reden voor was, hebben zij zich van hem afgekeerd. En viert het uitbreken in de zonde, juist op de heuvel Golgotha, hoogtij. want ze bespotten hem in zijn offer. Dat hij nu zichzelf verlosse. Ze bespotten hem als het lam van God. Dat hij nu afkomen van het kruis. Ze bespotten hem in zijn priesterlijke werk. Het schimpen en de schaterlach van de spot heeft zijn hoogtij op Golgotha. Ze keren hun aangezicht van hem af in spot en in bitterheid. Ze ontzetten zich van hem, maar niet met een verbroken hart, maar in afweer en in afkeer. En dat is de ernst van het lijdensevangelie, gemeente. Dat terwijl Christus stierf voor de zonde, en terwijl zijn sterven de diepste indruk zou moeten nalaten in het leven van zondige mensen. De mensen schimpen en spotten op Golgotha. Ze keren zich van hem af. En ten diepste is dat het wat nog steeds gebeurt. Wanneer Christus gepredikt wordt als de van God gegeven zaligmaker. Als de bebloede borg en koning die komt om zondaren te redden van het verderf. Als hij zich als het ware in het gewaad van zijn woord laat verkondigen aan de gemeente en aan allen die het horen. En mensen onverbroken blijven en onbekeerd doorleven. Dan is dat ten diepste niet anders dan een zich afkeren van deze. Dan staat uw portret getekend in het lijdensevangelie, waar een van de evangelisten zegt: en het volk stond en zag het aan. Sommigen schimpten mee, anderen stonden van een afstand te kijken wat er toch wel zou gebeuren. Maar verbroken van hart bogen ze niet. Kijk, en zo kan het ook vandaag gebeuren. Dat mensen zo van verre blijven staan. Toeschouwers blijven. Maar zich ten diepste van hem afkeren. En daarvan zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën zo heel indringend. Dat wie na het woord van God gehoord te hebben. En bekend is met de woorden van de Heere, toch doorleeft in zijn zonde. Dat hij het bloed van Christus onrein acht. Overgeet het niet onbekeerd te zijn en onbekeerd door te leven. In het licht van het evangelie is niet iets wat zomaar zonder ernst is. Iets wat zonder betekenis is. Dat is het je afkeren van Christus die gepredikt wordt. Dat is het doorleven voor eigen rekening. En daarmee het bloed van Christus. Wiens gelaat getekend was door zijn lijden. Het bloed van Christus onrein acht. Moet dat dan zo verder? Moet dat dan zo verder met jouw jongen of meisje in de kerk? Ouderen, die nog een vreemdeling bent van het genadewerk van God. Word je door de prediking van de wet en van het evangelie, door de waarschuwingen, door de nodigingen, door de prediking van de lijdende borg, nooit is bewogen, nooit is wakker geschud. Heeft het leven van deze wereld en de dingen van deze wereld je zo in zijn greep, dat je eigenlijk voor deze geen oog hebt en de waarde van koning Jezus niet kent. Ja, zo is het toch ten diepste in ons leven. Onbekeerd zijn is blind zijn voor de nood van onze ziel en voor de noodzakelijkheid van Christus. O, daarom bid ik in de naam van de Heere. Leef zo niet door. Vraag om ontdekkend licht. Om opening van je ogen. opdat je ziet wat er in je leven aan ontbreekt. En dat is alles. Opdat je overtuigd wordt van de noodzaak om door hem zalig te worden. Om hem te leren kennen. Opdat je de stem van de levende God mag horen. Die in het woord van vanmorgen zegt, zie toch mijn knecht. Zie toch mijn knecht. Onbekeerde zondaar. Leef toch niet verder. Maar zie mijn knecht. Zie mijn knecht. De Heere Jezus als de leidende borg veracht. Mensen ontzetten zich en keren zich van hem af. Want hij had geen gedaante dat mensen hem zouden begeren. Er ligt nog iets in. Als mensen zich van hem afkeren. Als mensen hem de rug toekeren omdat zijn gelaat verdorven was. Dan zullen ze ook niet veel hoge gedachten hebben voor het volk van God. Want wie in Christus Jezus is, ja, die mag weten dat de Heer het werk voltooien zal. Want Christus zal verhoogd worden en zijn werk zal voorspoedig zijn. Maar dat gaat in het leven van Gods kinderen wel door de kruisweg heen. En die kruisweg kan soms bijzonder pijnlijk zijn. Een kruisweg met veel moeite en zorgen, met ziekte misschien. Of een kruisweg van veel geestelijke strijd en van veel geestelijke aanvechting. Maar wat ook de weg is die de Heere gaat, de weg die hij met zijn kerk gaat, is niet zonder kruis. Maar vergeet u dan maar één ding niet. Dat wanneer de Heere met ons de kruisweg gaat, dan overkomt ons niets vreemds. Dan leert hij zijn volk om de voetstappen te drukken van hem, die hier getekend wordt, als de man wiens gelaat verdorven was en voor wie ieder zich verborg. Zult u het niet vergeten. Juist als de wegen door de diepte gaan, kind van God. Dat het de weg van de koning is. Hij zal voorspoedig zijn. Maar het gaat door de diepte. Door het lijden heen. En dat lijden, dat heeft uiteindelijk toch vrucht. Ja, dat hebben we al gezegd, zegt u. Het is voorspoedig, hij zal verhoogd worden, inderdaad. Dat verhogen na lijden, die heerlijkheid door het lijden heen, dat houdt in dat het werk van de Heere Jezus ook vrucht zal dragen. En waaruit blijkt dat dan? Wel, dat wordt eens nadrukkelijk in deze inleiding op die lijdensprofetie aan ons voorgehouden. Alzo zal hij vele heidenen besprengen en de koningen zullen de mond over hem toehouden. Want de welken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Het eerste stukje van de tekst heeft de uitleggers voor heel veel moeilijkheden geplaatst. Het is namelijk zo dat het woord wat hier met besprengen vertaald wordt, dat dat een heel moeilijk woord is en niet zo erg duidelijk is. Het kan besprengen betekenen volgens sommigen. Anderen vertalen het met opspringen en een derde vertaalt het weer met beroerd worden. En zo worden er allerlei merkwaardige uitleggingen gegeven aan deze tekst. Soms ook wel weer goede. Maar we zullen het maar eenvoudig houden vanmorgen en ervan uitgaan dat het woord zoals het hier vertaald is op de juiste wijze vertaald is. Daar is ook reden voor. Het is te verdedigen om te vertalen besprengen. Maar misschien zit er ook nog wel iets in dat de heidenen van vreugde zullen opspringen. Hoe dan ook, we laten het bij besprengen. Wat is dat besprengen? Wel, u weet dat dat in de wet van de Heere vaak voorkomt. In Leviticus 4 bijvoorbeeld leest u dat bij de inwijding van de tabernakel, dan moet de priester met een kom met bloed van het geslachte offerdier komen. En dan moet hij een paar vingers in dat bloed dopen. En dan moet hij het heiligdom, de tabernakel, besprengen. Zodat er druppels bloed over dat heiligdom, over die tabernakel gesprengd, besprenkeld worden. En onder ons weten we wat besprengen is wanneer het gaat om het sacrament van de heilige doop. De kinderdoop wordt toegediend door besprenging. De dominee doopt zijn hand in het water en een paar druppels water vallen op dat hoofd van het kind. Dat noemen we besprengen. Nou, dat besprengen, dat had in het Oude Testament een hele diepe betekenis. Want besprengen, dat deed je met olie of met water of met bloed. En dat betekende, dat symboliseerde de reiniging. Als die tabernakel besprenkeld werd, dan was dat een teken van reiniging. En zo moeten we de woorden in onze tekst ook lezen. Als de Heere Jezus Christus, de knecht des Heeren, lijdt en sterft, dan is de vrucht daarvan dat hij vele heidenen zal besprengen. En dat doet denken aan de besprenging met de druppels van zijn bloed, aan de reiniging door zijn bloed. En wanneer vele heidenen besprengd zullen worden, dan zullen de koningen, zo staat er, de mond over hem toehouden. De koningen die hem veracht hebben, want zijn aangezicht was verdorven. De groten der aarde die volgens Psalm 2 zich tegen hem gekeerd hebben. Laat ons onze touwen verbreken. En laat ons onze banden van ons scheuren. Die koningen zullen in verbaasdheid de mond houden. Hun monden zullen worden toegestopt. De groten der aarde zullen voor hem vallen. Ze zullen niets kunnen zeggen. Wanneer het werk van de Heere zichtbaar wordt. En hij vele heidenen zal gaan besprengen. Want de welken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dat betekent allereerst dat de heidenen die door deze koning besprengd zullen worden, die wisten van het woord van het evangelie niet af. Ze hebben het niet gekend. Maar degenen die het niet gekend hebben, zullen het gaan verstaan. En welken het niet gehoord hebben, omdat de woorden van het evangelie hen onbekend gebleven waren, die zullen het horen. En zo wordt hier al geprofeteerd dat de verhoogde Christus door de weg van het lijden heen niet slechts aan Israël zal denken. En niet alleen aan Israël het heil zal doen verkondigen. Maar dat het tot verbazing van de beschouwers, tot in heel de wereld, tot aan de uithoeken van de wereld zal klinken. Die zullen besprengd worden. Aan hen die het niet weten en die het niet gehoord hebben, zal het duidelijk worden. Deze is de Zoon van God. Deze is het door wie een arm, verloren, schuldig, zondaar zalig kan worden. Beseft u wat voor een geweldige zegen in deze eenvoudige woorden ligt opgesloten? Want hier wordt gezegd dat het werk van de Heere Jezus Christus niet alleen betekent dat hij verheerlijkt zal worden. Dat is al groot. Maar ook dat zijn werk ten goede zal komen aan mensen over de hele aarde. Dat heidenen. Mensen die het niet gehoord hebben en die het niet verkondigd was, het woord zullen horen. En in de prediking van het woord zal Christus, de lijdende borg, die nu verheerlijkt is, zelf meekomen. En mensen zullen in het gewaad van het woord Christus ontdekken. Ze zullen het zien, mensen die het niet verstaan hebben, zullen het verstaan. Ze zullen het zien. En ze zullen het ook aan hun hart ervaren. Dat als Christus voorspoedig meekomt in zijn evangeliewoord. Dat dan als het ware druppels van zijn bloed vanuit het woord gesprenkeld worden. op arme zondaarsharten. Op harten van mensen die het niet wisten. Heidenen die het niet verstonden. Kijk, en dat zijn we allemaal, heidenen. Wanneer het er gaat over het van God gescheiden zijn. Over het zondaar zijn. Over het niet kennen en niet verstaan. Dat zijn we van nature allemaal. Want door de zonde zijn we blind geworden in de ins hemels wegen. Door de zonde zijn we vervreemd van God. En van de verbonden en van de belofte. Maar nu laat God zijn zoon op deze wereld komen. En de zoon lijdt en sterft tot in de diepste diepte daalt hij neer. En die lijdende zoon laat zijn evangelie verkondigen. En als dat evangelie voorspoedig is, dan drupt het bloed van de Heere Jezus Christus van de kansel. Dan besprengt dat bloed arme zondaarsharten. Zijn er zulke mensen vanmorgen in de kerk die het niet gehoord hebben en die het niet verstaan hebben en die daarmee vastlopen? 1000 vragen en geen antwoord. Die zeggen, ja, het evangelie heb ik wel gehoord en ik ben op de zondagsschool catechisatie en al die andere dingen geweest en ik weet wel wat er in de schriften staat, maar toch ten diepste is mijn hart zo hard dat het ongevoelig gebleven is. En ik ben zo blind en zo dwaas. Ik kan mezelf niet verlossen. Ik kan mijn eigen schuld niet reinigen. Ik kan mij niet verlossen uit de benauwenis en uit het de macht van de zonde. Het evangelie van Christus wordt gepredikt van deze lijdende borggemeente. En wanneer Christus verkondigd wordt, het is een woord van Calvijn. Wanneer de raad van God bediend wordt, dan komt de Heere Jezus Christus in de prediking van het woord mee en dan drupt er bloed van de kansel. En dat bloed dat valt waar. Dat valt op verslagen harten. Dat valt op mensen die arm zijn van geest. Dat valt op mensen die treuren over hun zonde. Dat valt op de harten van mensen die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En dat bloed dat heelt en geneest. O, zouden we dan niet om dat bloed smeken, Heere, sprenkel dat bloed van Christus, dat reinigende bloed, door uw woord en geest ook op mijn hart. Want in dat bloed zal ik genezing vinden. In dat bloed zal ik reiniging, bedekking vinden voor al mijn 1000 zonden. Hebben we dat bloed nodig? Want dat bloed van de Heere Jezus Christus, de knecht des Heren, dat is het wat alleen reinigen kan. En wie de kracht van dat bloed ervaren mag, die gaat zien dat voor al zijn zwarte zonden er vergeving is bij God. Die gaat zien dat Jezus Christus de enige is. Die gaat hem nodig krijgen, hem lief krijgen, hem zien in zijn gepastheid, in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn noodzakelijkheid. Geef me Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Ja, dan zie je dat je op die genade van God en die besprenging met zijn bloed geen recht hebt. Maar nu staat het in Gods woord. En die het niet gezien hebben, zullen het zien. En die het niet verstaan en niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. God zelf maakt het bekend. God zelf brengt Christus Jezus en zijn besprengende bloed aan het hart. God zelf opent de blinde ogen. God zelf opent het gesloten hart, zodat de koning in mag komen. Het is zijn werk. Eenzijdig werk. Genadewerk. Het is het werk dat alleen om Jezus Christus wil tot stand zal komen. En daarom dringt de lijdensprediking van vanmorgen erop aan. Zie mijn knecht. Zie mijn knecht. En waar heidenen, arme zondaren, die knecht in het gewaad van het woord door het geloof gaan zien, daar buigen ze. Ja, zelfs de koningen zullen buigen en hem te voet vallen. Want hij komt om het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, eeuwig ten redder te zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw naam eerbiedig dank te zeggen, dat gij ons dit oude, kostbare lijdensevangelie hebt geschonken en dat wij dat vanmorgen mochten openen. Wil u het woord wat vanmorgen gebracht is zegenen en leren zien hem, uw knecht. En dan worden wij herinnerd, Heer, aan onze zonde. Want uw knecht moest bloeden, omdat wij u de dienst hebben opgezegd. Omdat wij zonde begaan hebben. Maar toch, hij heeft dat willen doen. Opdat zondaren besprengd zouden worden, gereinigd zouden worden door zijn bloed. Heere, schenk dat ook aan ons. En wil zo uw naam onder ons verheerlijken. Uw Christus verhogen. Opdat zondaren, jonge mensen, ouderen, de kracht van dat bloed van Christus ook in hun eigen leven mogen ervaren. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. We zingen samen als slotzang Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Psalm 22, het 14e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.